Gemeente, laten we ons samen zijn. Beginnen met het zingen van Psalm 19, het zesde vers. Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Psalm 19, vers 6. De schriftlezing deze middag is uit het boek Daniël, daarvan het eerste hoofdstuk. Daniël 1, maar eerst lezen we de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon. Onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Daniël 1. In het derde jaar, des koninkrijks van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel der vaten van het huis Gods. En hij bracht ze in het land Sinear, in het huis van zijn God. En de vaten bracht hij in het schathuis zijn Gods. En de koning zei tot Aspenas, de overste zijner kamerlingen, dat hij voortbrengen zou enigen uit de kinderen van Israël, te weten, uit het koninklijk zaad en uit de prinsen, jongelingen aan de welke geen gebrek was, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek van verstand en in de welke bekwaamheid was om te staan in des konings paleis. En dat men hen onderwees in de boeken en spraak der Chaldeeën. En de koning verordineerde hun wat men hun dag bij dag geven zou van de stukken der spijzen des konings en van de wijn zijns dranks. En dat men hen 3 jaar alzo optoog en dat ze ten einde derzelve zouden staan voor het aangezicht des konings. Onder dezelve nu waren uit de kinderen van Juda Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. En de overste der kamerlingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belshazzar en Hanania Sadrach en Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniel nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijzen des konings, nog met de wijn zijns dranks. Daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht verontreinigen. En God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Want de overste der kamerlingen zei tot Daniel: ik vrees mijn heer de koning, die uw lieder spijzen en uw lieder drank verordineerd heeft. Want waarom zou hij uw lieder aangezicht een droeviger zien dan van de jongelingen die in gelijkheid met uw lieden zijn? Alzo zoudt gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Toen zei Daniel tot Melsar, die de overste der kamerlingen gesteld had over Daniel, Hanania, Misaël en Azaria: beproef toch uw knechten 10 dagen lang en men geven ons van het gezaaide te eten en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaanten en de gedaanten van de jongelingen die de stukken van de spijzen des konings eten. En doe met uw knechten nadat gij zien zult. Toen hoorde hij hen in deze zaak en hij beproefde hen 10 dagen. Ten einde nu 13 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren en ze vetter waren van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijzen des konings aten. Toen geschiedde het dat Melsar de stukken hun der spijzen wegnam, met schades de wijn huns dranks, en hij gaf hun van het gezaaide. Deze 4 jongelingen nu, aan die gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid. Maar Daniel gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ten einde nu der dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, zo bracht hen de overste der kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar. En de koning sprak met hen. Toch er werd uit hen allen niemand gevonden, gelijk Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. En ze stonden voor het aangezicht des konings. En in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hun afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe.
Zingen we nu verder van Psalm 119, het 83ste vers. Psalm 119, vers 83. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Ik doe uw geboon oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Het is Psalm 119, 83e vers. Gemeente, met Gods hulp hopen we voor u een preek te lezen van dominee C.H.R. van der Poel. En de tekst voor deze middag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Daniël 1, het 17e vers, waar wij lezen: aan deze vier jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid. Maar Daniël gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Zingen we verder van Psalm 18, de versen 8 en 9. Tijdens het zingen zal er worden gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. Psalm 18, vers 8. Hun zijt gij goed die goede tieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Gij houdt u rein bij hen die rein zijn, maar verkeerden toont gij u een worstelaar. Want gij verlost het volk door druk gebogen, maar werpt er neer die groot zijn in hun ogen. Door u, o Heer, geeft mijn lamp haar licht. Mijn God verdrijft de nacht uit mijn gezicht. En wat er verder volgt in het negende vers, Psalm 18, vers 8 en 9. Thank you. Gemeente, de tekst voor deze middag vindt u opgetekend in Daniël 1, vers 17. Aan deze vier jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid. Maar Daniël gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Wij letten op een drietal gedachten. Ten eerste op de verzoeking. Ten tweede op de bewaring. Ten derde op de uitkomst. Dus wij letten op drie gedachten: de verzoeking, de bewaring en de uitkomst. Geliefden, het eerste hoofdstuk uit het boek Daniël is u zo even voorgelezen. Daaruit blijkt dat Nebukadnezar, de koning van het Babylonische Rijk, het Joodse volk naar Babel had weggevoerd. Babel is in Gods woord de aanduiding van de onheilige wereld, gesteld tegenover het koninkrijk Gods. Hoe kwam dat in het begin van Gods woord reed uit, toen men een toren ging bouwen, welks opperste tot in de hemel moest reiken? De hoogmoed der Babyloniërs werd daar reeds getekend in het zich stellen tegen God. Maar zoals wij weten, de Heer heeft het verijdeld. Hij zond de spraakverwarring, zodat de bouw niet kon doorgaan. Daniël en zijn drie vrienden, Hanania, Misaël en Azaria, zijn ook naar Babel gevoerd. Het waren jongelingen uit aanzienlijke geslachten van prinselijke bloeden en met kloek verstand. Nebukadnezar had met deze jongelingen een bedoeling. En daarom bracht hij ze aan het koninklijke hof. Aan zijn koninklijk hof wilde hij hen in 3 jaar tijds vormen tot leidslieden van het volk. Zij moesten dan het volk gaan leiden, waaronder vanzelf ook het Joodse volk, opdat voor al deze weggevoerden onder hun leiding zouden worden verbabyloniseerd, verwereldlijkt. Zij moesten daar in Babel hun opvoeding en hun godsdienst vergeten. Dat was het doel. Welnu, daartoe zou hij deze jongelingen laten onderwijzen, staat er, in alle wijsheid der boeken en in de Chaldeeuwse taal. Daarbij ging hij ook hun namen veranderen. Daniël noemde hij Belsazar, dat volgens verschillende verklaarders betekent beschermer van de koning. En wat betekent Daniël? De naam Daniël houdt in: God is rechter. Nu moesten zij echter God vergeten en ook hun godsdienst. Dus de herinnering aan zijn naam moest weg. Zijn drie vrienden, Hanania, Misaël en Azaria, kregen ook andere namen, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Zij moesten ook anders gaan eten. U zegt, wat zit daar nu in? Luister maar. Zij moesten eten van de koninklijke spijzen en drinken van de koninklijke wijn die aan het hof werd opgedist. En de overste die over de jongelingen gesteld was, moest toezien dat dit ook gedaan werd. Maar er waren onder het aantal jongelingen die aan het hof des konings gebracht waren, er 4 die dit niet deden. Waarom deden zij het niet? Wel, de Joodse spijswetten, zoals die golden onder de oud-testamentische bedeling, verboden hun het eten van het vlees van onreine dieren en van vlees dat de afgoden geofferd werd. Dat moesten wij in verband brengen met hun weigeren te eten en te drinken. De anderen deden het allemaal, zij echter niet. Waarom dan niet? Zij deden het niet omdat zij niet wensten te handelen tegen Gods wet en zijn gebod. Zij wensten goden meer gehoorzaam te zijn dan de mensen. Het is, mijn geliefden, alle tijden door al zo geweest dat men de grens tussen de kerk en de wereld wil uitwissen. Er moet geen onderscheid zijn, vooral ook in de dagen waarin wij leven. Wij lezen daar ook van op vele plaatsen in Gods woord. Dan bedoelen wij met de wereld de mens der zonde die openlijk met God en zijn gebod heeft afgerekend. Zoals ook de leus was ten tijde van de Franse revolutie: geen God en geen meester. Geen Gena, geen Christus en geen Golgotha. De mens zich uitlevend in zijn diepe val zonder God. Daarom zegt de Heer in zijn woord: heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Want zij gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. Krachtens onze doop en de belijdenis der waarheid mogen wij met de wereld niet meegaan, dat is duidelijk. De kerk is wel in de wereld, maar zij is niet van de wereld. Het zou zo moeten zijn, de wereld gebruikende, maar niet misbruikende. Maar wat gaat er, ook in de dagen waarin wij leven, een wereldse invloed van uit, ook op de mensen die tot de kerk behoren? Wat is er alom een meegaan in de schijnbaar zogenaamde kleine dingen? Dat komt steeds meer openbaar. Hoe het ook zij, voor elk mens geldt de noodzaak dat hij de belijdenis der waarheid is toegedaan om te mogen leven onder de zuivere klanken van Gods getuigenis, waar de waarheid recht mag verkondigd worden. Wij kunnen nooit genoeg benadrukken hoe groot het voorrecht is dat u geen bijwegen of bedrog wordt voorgehouden. Het blijft van nodig dat wij door God getrokken worden uit deze tegenwoordige boze wereld, zoals Paulus dat schrijft in zijn brief aan de Galaten. Daar zegt hij: die zichzelf, dat is Christus, gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, opdat hem zij de heerlijkheid en onze ziel zou komen aan de zaligheid. Wij moeten getrokken worden, zoals wij daarvan lezen in Jeremia 31. Daar spreekt de Heer bij monden van de profeet over de oorzaak waarom de Heer trekt. Er staat: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Dat wil dus zeggen getrokken te worden uit de wereld. Dat is niet alleen naar de belijdenis leven, wat op zichzelf een groot voorrecht is, maar te weten dat er een wonder Gods aan ons zal moeten gebeuren. Wat trekken is, weten we vanzelf allemaal. Iets wat uit zichzelf niet komen kan of wil, dat moet getrokken worden. En zie, gemeente, zo ligt het met elk mens. Maar die door God getrokken wordt, die leert de wereld kennen in eigen hart. Daarom zeggen wij zo dikwijls: een door God getrokken zondaar staat niet boven de wereldse mens. Maar die kan er ook niet meer mee meegaan, want dat is hem de dood geworden. De liefde tot de wereld en de aardsgezindheid in eigen hart, de ongerechtigheid, de eigen gerechtigheid, die door de ontdekkende bediening van de Heilige Geest wordt waargenomen, doet zo'n mens dikwijls gebukt over de wereld gaan. Ge zult begrijpen dat dit menigmaal zielenstrijd veroorzaakt. Het deel wat uit God is wenst te leven zoals God dat in zijn woord leert, echter. De oude mens der zonde, de boze lusten van het vlees, kunnen in het hart zo'n grote plaats innemen. En daarom is de kerk getrokken zijnde veelal in de strijd. Zelden tijd zonder strijd. Gods woord spreekt van de driehoofdige vijand. En die leren zij kennen: de duivel, de wereld, maar ook hun eigen vlees. Daarom zegt de Heer in datzelfde woord dat er moet zijn een leven in de vreze des Heren. Wij hebben daarvan zo even gezongen uit de 19e psalm. En dat een zingt: de vreze Gods alleen is zuiver en de rein en zal eeuwig bestaan. Gemeente, dat was nu het deel van deze vier jongelingen. Die waren bedeeld met de vreze Gods. Zij rekenden niet met mensen, want zij aten niet van de spijze des konings. Ook dronken zij niet van de wijn. Zij gaven niet toe in deze schijnbaar minder belangrijke zaken. Zeker zullen degenen die met hen naar het koninklijk hof van Babel waren gevoerd ook wel opmerkingen hebben gemaakt. En dat is nog zo van, dat is toch zo erg niet? Eet maar mee, daar krijg je toch niets van? Dat is toch eigenlijk niet de hoofdzaak waar het om gaat? Doe mee, dan komt je in gunst en aanzien bij de wereld. Meedoen. Maar Daniël en zijn drie vrienden, dezelfde mensen van nature als al die anderen, maar met de vrezen des Heren begiftigd, konden niet meedoen. Waarom niet? Omdat zij Gods wet en gebod hoger achten dan alle menselijke wetten en verordeningen. Het was hun daarbij niet te doen om in aanzien of gevlei te komen, maar het was hun om God en zijn gunst te doen. Ze wisten dat mensengunst ijdelheid is, ijdeler dan de ijdelheid zelf. Maar zeer een gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Ouders, denk altijd aan uw kinderen in uw doen en in uw laten, spreken en zwijgen en in uw voorgaan. Laat het ons samen te doen mogen zijn om uit liefde tot God zo te leven zoals de Heer ons dat in zijn woord leert. En zeker, dan moet de liefde Gods in onze harten uitgestort worden om zo te leven zoals Hij dat gebiedt. Zijn geboden zijn niet zwaar. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. In de 119e psalm zingt de dichter: uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Dat woog bij deze jongelingen. En wij zeiden het reeds, de Babyloniërs aan het hof waren groot in getal. Hoe het zij, onder hen waren er evenwel maar vier die voor de belijdenis der waarheid uitkwamen. De rest ging mee. Hier ligt voor ons allen een oorzaak om onszelf te onderzoeken. Hoe ver gaan wij mee met de wereld en de wereldse dingen? Bagatelliseren wij alles maar en zeggen, nu ja, zo erg is dat toch allemaal niet? Een mens kan het toch ook weer niet al te nauw nemen? Daniël en zijn drie vrienden aten en dronken niet mee, maar zij weigerden niet om de Chaldeeuwse taal te leren en om de boeken der wijsheid te onderzoeken. Eenvoudiger gezegd, zij weigerden niet te studeren. En het blijkt dat zij een goed verstand hadden. Zij konden leren. Zij konden leren. Vanzelf zullen zij ook die boeken hebben moeten bestuderen waarin ongeloofstheorieën voorkwamen. Nu staat er in 1 Thessalonicenzen 5 vers 21... beproeft alle dingen, behoud het goede. Dan komt tegenover alle dwaling de waarheid Gods des te helderder uit. Daarbij laten wij niet vergeten dat deze vier jongelingen niet bedorven konden worden. Niet, zegt ge? Het waren toch mensen als iedereen? Zeker. Maar zij wandelden in de vreze Gods. En dan zal men niet licht meegevoerd worden, ook niet met allerlei vreemde leringen. Dan onderwijst God door zijn geest en woord in het hart. We gaan dat zien in onze tweede gedachte. En letten op de bewaring. Bij hen lag het aangaande het gebod Gods dus anders. Zij konden niet meedoen en kenden ook geen inschikkelijkheid. Dat bleef vanzelf niet verborgen, want zij schikten zich niet aan de tafel om de koninklijke spijs en drank te eten en te drinken. Maar zij vroegen aan de overste der jongelingen of zij van het gezaaide mochten eten en water te drinken kregen. Maar de overste, een zekere Melzar, het schijnt niet zijn naam geweest te zijn, maar zijn titel, had aanvankelijk bezwaar. Waarom? Wel, hij zou hen de vrijheid daarin wel willen geven, maar hij was bevreesd dat als zij daardoor een magerder en slechter zouden gaan uitzien, hij door de koning ter verantwoording zou worden geroepen. Hem zou dan gevraagd worden of hij wel goed toezicht had gehouden. Maar dan lezen wij in het 9e vers. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Daniël stelt voor hun een proeftijd te geven van 10 dagen. Wanneer zij in die 10 dagen er minder uit zullen zien dan de andere jongelingen die wel van des konings tafel eten, dan zullen zij ook anders eten. En Melzar vindt het goed. Hij stemt ermee in. Nu gaan wij daar een lering uit trekken. Wij behoeven ons, gemeente, niet te onthouden van bepaalde spijzen of bepaald eten, zoals het volk van Israël dat moest doen onder de oude bedeling. Paulus zegt in 1 Korinthe 10, vers 25, eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niet ondervragende. Dus wij hebben dat niet en behoeven dat niet te doen. Maar nu wij het over eten en drinken hebben, willen wij toch een opmerking maken, een vraag stellen. De Heere zegt in zijn woord, het zij dat gij lieden eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Hoe eten wij? Eten is vanzelf nodig. Het is ons dagelijks levensonderhoud dat de Heere uit zijn milde hand ons toeschikt. Maar hoe eten wij en hoe drinken wij? Wij zouden het moeten doen ter ere Gods. En de krachten die wij erdoor verkrijgen, moeten wij besteden in zijn dienst. Zo behoorde het te zijn. Wij weten allen dat de Heer Jezus zijn discipelen het volmaakte gebed leerde bidden. In dat gebed luidt een der beden, geef ons heden ons dagelijks brood. Daarin wijst God ons in zijn woord op hem, die dit voor zijn kerk heeft verworven, alle aardse en geestelijke gaven en spijzen. Hij is de eeuwige Zoon Gods zelf, die zich in de eeuwigheid daartoe reeds gaf, die op aarde zijnde gebeden en smekingen met sterke roepingen en tranen geofferd heeft, die ook gehongerd en gedorst heeft naar de eer en naam zijns vaders, om die te verheerlijken. Hij zei dat dit zijn spijze was, namelijk om zijns vaders wil te doen en zijn werk te volbrengen, die alles verdiend heeft wat wij in het paradijs verzondigd hebben, ook eten en drinken, maar ook de geestelijke gaven die hij voor zijn kerk heeft aangebracht en door de Heilige Geest komt te schenken, zodat er een tijd in hun leven aanbreekt dat zij een honger en dorst krijgen naar God, naar de levende God. Dan roepen zij uit, wanneer zal ik ingaan en voor uw aangezicht verschijnen? Dan zijn hun tranen hun tot spijze, dag en nacht. Wel gelukzalig is de mens, voor wie in beginsel de wereld met al zijn begeerlijkheden mag vergaan, in wiens hart het gaat leven, nevens u lust mij niets op de aarde. O, bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen mijns harten. Zulke worden bezet met een honger en dorst naar Christus en zijn gerechtigheid. In Matthäus 5 staat, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gemeente, weet het dat er een volk op de wereld is dat gaat leren dat er maar één gerechtigheid is die hen kan redden van de dood en die hen een bestaan voor God kan geven. En dat is de gerechtigheid van Christus, die beantwoordt aan de eis van Gods eer en recht. Wij weten ook wel dat velen van Gods kinderen de toepassing daarvan met medeweten voor zichzelf moeten missen. Maar hun ziel hongert en dorst. Mag ik vragen, waar hongeren en dorsten wij naar? Versta wel dat honger en dorst naar eten en drinken in het natuurlijk op zichzelf een weldaad is. Want als een mens geen honger heeft, niets lust, geen trek heeft, dan is hij ziek. Dus op zichzelf is dat wel een voorrecht, maar wij bedoelen er dit mee. Hongeren en dorsten wij alleen nog maar naar het aardse? Bekommeren wij ons niet om God, niet om Hem, die Hij tot zaligheid gezonden heeft, die ons van rustdag tot rustdag mag worden gepredikt en verkondigd dat er een weg ten leven en zaligheid bij God vandaan is voor een zondaar om zalig te worden? Daar moeten wij naar hongeren en dorsten. Daniel en zijn vrienden hebben dat verstaan. Zij hadden dat geleerd. Nu zegt de Heere niet in zijn woord hoe oud ze bij hun wegvoering waren. Maar naar het schijnt zijn er toen jongens geweest van 15 of 16 jaar. Nebukadnezar dacht dat hij deze jongelingen wel zover zou kunnen vormen dat zij alles zouden vergeten. God vergeten. Hun godsdienst vergeten. Als zij maar lang genoeg aan dat Babylonische hof waren. Als ze maar ingeburgerd raakten, dan zou het wel goed komen, zo dacht hij. Ik denk dat velen van degenen die ook aan het koninklijke hof dienden, het wel vreemde jongens hebben gevonden. Dat doet de wereld nu ook, niet waar? De schouders worden opgehaald. Vreemde mensen, zeggen ze. Voor wie God en zijn gebod niet kent, is dat ook zo. Die vinden alles vreemd. Niet dat deze mensen te verontschuldigen zijn, maar het is een schuldige onwetendheid. Er wordt dan wel gezegd, ja, maar die mensen weten dat niet. Die zijn nergens in grootgebracht. Dat is dan wel zo, maar krachtens het feit dat ieder mens een ingeschapen godskennis heeft, zal er niet één mens zich kunnen verontschuldigen. Ook niet aangaande onwetendheid, staat er in Romeinen 1. Ze hadden het kunnen weten. Als ons jong geslacht eens zou mogen opgroeien, zoals Daniel en zijn vrienden, jongens van een jaar of 15, 16, maar die zich niet schaamden voor allen die aan het koninklijke hof waren. Zoals het blijkt zijn daar ook veel geleerde mensen bij geweest, zoals sterrenkijkers en anderen. Ze worden allemaal genoemd, maar ze hebben er geen last van gehad. En geloof het, dat is nog zo. Als de vreze Gods in iemands hart mag zijn, dan geeft hij in de goede zin van het woord om geen mens. Dan geeft hij alleen maar om God en om het zielenheil van zijn naaste. Dat wordt beoogd. Daniel en zijn drie vrienden zitten daar aan het koninklijke hof en ze doen niet mee. Dat wil zeggen, ze krijgen van het gezaaide te eten en krijgen water te drinken. God heeft ervoor gezorgd. We zeiden het reeds, de wereldse mens zal dit kortzichtigheid vinden, ook als bijvoorbeeld jongens en meisjes niet meedoen met bepaalde dingen. Als ze niet meegaan naar de plaatsen der ijdelheid, oh ja, zeggen ze, jij gaat niet mee, wat dwaas, wat vreemd. Maar als de wereld zoiets zegt, dan moeten wij in de goede zin van het woord daar niet om geven. Die zal God oordelen, maar voor ons geldt dat wij niet God kunnen dienen en de wereld. Daarom, zegt de Heere, kies dan heden wie gij dienen zult. Is de Heere God, dient hem. Is het de Baal, de wereldgod, dient hem. Maar daar komen wij voor eeuwig mee om. Daarom staat er in Gods woord dat de praktijk der godzaligheid een groot gewin is met vergenoeging. Hebben de belofte voor dit en het toekomende leven. Als u de moeite eens zou willen nemen, dan moet u de openbaringen aan Johannes lezen. Daar heeft de ziener op Patmos de val gezien van het grote Babylon en in hem haar eeuwige ondergang getoond. Maar daar heeft hij ook de kerk gezien in de eeuwige zaligheid. God doet alles op zijn tijd. Daniel en zijn drie vrienden zijn staande gebleven. Vanzelf hebben ze niet in eigen kracht de verzoeking kunnen weerstaan, maar ze zijn bewaard gebleven. De hand Gods was ten goede over hen. Dat gaan we zien in onze derde gedachte, als wij letten op de uitkomst. Daniel nu nam voor in zijn hart om van de koninklijke spijzen niet te eten en de wijn niet te drinken, zo staat er. Er was voor Daniel en zijn vrienden geen middenweg. Velen zoeken een middenweg. Ze zeggen, dat kan nog en dat kan nog net, maar dit, nee, dat kan toch niet. Deze vier jongelingen deden het niet. Er was voor hen maar één weg. En dat was de weg ter gehoorzaamheid aan Gods gebod. Niemand kan twee heren dienen, want hij zal de ene haten en de andere liefhebben. Daniel nam voor in zijn hart. Wat is dat voor een voornemen geweest? Iemand neemt zich soms voor om een bepaald kwaad niet meer te doen. Dat kennen we allemaal. Dat zou ook kunnen bij jonge mensen. Dat ze het voornemen hebben niet meer naar de plaatsen der ijdelheid te gaan. Nee, we doen het niet meer. Maar naderhand doen ze het toch weer. Hoe kan het dan dat hier van Daniel staat geschreven? Hij nam voor in zijn hart om niet te doen wat tegen Gods wet was. Dat is geloofsvoornemen geweest. Dat wil zeggen, dan zal zich het hart met de daden paren. Dan blijft het niet slechts bij een voornemen. Geloofsvoornemen houdt eigenlijk in het vertrouwen op God stellen. Het staat er niet, maar het zou best kunnen dat Daniel zijn vrienden en van binnen ook wel eens gewankeld hebben. Want de vorst der duisternis, die fluistert de mens soms in. Maar dat is toch zo erg niet? Doe toch gewoon? Maar wat moeten de mensen daar nu wel van denken? Ge zit toch niet in de gevangenis? Nee, zo slim was die koning Nebukadnezar wel. Die zette deze vier jongelingen niet in de gevangenis. Ze kregen een betrekkelijke vrijheid. En ze werden goed verzorgd. En als ze God maar zouden afzweren, dan kwam alles wel goed. Voelt u wel hoe listig men te werk ging met deze jongens van koninklijke bloede? Ze waren niet alleen met kennis en wijsheid begiftigd, maar ook met vertrouwen op God. Dat had de Heer hen gegeven, hoor. Dat had de Heer hen gegeven, hoor. Dat komt in de loop van de geschiedenis wel uit. Straks gaan ze de oven in. En Daniel gaat in de leeuwenkuil. Maar die op God vertrouwt, zal nimmer beschaamd uitkomen. Het kan echter ook wel eens zijn, natuurlijk gesproken, dat men hierdoor nadelen ondervindt. Want tijdelijk voordeel levert dat meestal niet zo gauw op. Wil je niet meedoen? Ja, dan vindt men zo iemand maar een apart mens. En denk erom, we moeten niet apart doen. Men moet gewoon doen en zich houden aan het getuigenis Gods. Het geloof redeneert niet, maar verlaat zich op hem die trouwen houdt en eeuwig leeft. En hoe het dan ook gaat, het vertrouwen op God kan wankelen in het hart, maar hij beschaamt niet. God kan wel beproeven. Dat deed hij bij die drie jongelingen en dat heeft hij ook bij Daniel gedaan. Maar zoals wij zeiden, hij beschaamt niet. Hij is de nooit beschamende rotsteen. Jonge mensen in ons midden, zou je het niet op God wagen? Niet meedoen? Het waren beginselvaste jongens. Zij wisten van geen wijken of wankelen. Ook niet van compromissen aangaan, zoals men dat vandaag aan de dag noemt. Zij stelden hun vertrouwen op God. En de uitkomst? Wij lezen dat zij na 10 dagen bij Melzar moeten komen. Hij moet ze bezien. Ze hebben 10 dagen niets anders dan van het gezaaide gegeten en water gedronken. En nu worden zij gesteld tegenover al de jongelingen die goed en smakelijk hebben gegeten. Die vlees hebben gegeten en wijn hebben gedronken. En dan valt het op dat zij er alle vier beter van gestalte uitzien dan zij die van de koninklijke spijs hebben gegeten. En van de wijn hebben gedronken. Denk erom dat het de hand Gods was die in deze omstandigheden de jongelingen nabij was. Want als Melzar dat ziet, dan kan hij niet doen wat hij wil. Dan geeft hij bevel dat zij voortaan van het gezaaide blijven eten en water zullen drinken. Allen moeten aan de koninklijke dis van de voorgeschreven spijzen eten, maar zij niet. Maar nu komt het. Na drie jaar, laten we maar zeggen, na hun opleiding, moesten ze allen voor de koning verschijnen, ook de vier weggevoerden. En dan blijkt dat deze niet alleen in hun gestalte boven de anderen uitblonken, maar ook in verstand, kennis en wijsheid. Dan lezen wij dat de koning hen stelde boven al zijn raadslieden. Zij waren als jongelingen gekozen, waren ondergeschikt en moesten doen wat hun bevolen werd. Maar nu zij 3 jaar ouder zijn, worden zij gesteld boven al die andere mannen. Dus werd Melzar en al degenen die aan het koninklijke hof waren, aan hen ondergeschikt. De rollen draaiden om. De koning stelde hen boven al zijn raadslieden. Wij zouden zeggen, zij kregen de hoogste posities die er aan het hof des konings maar konden zijn. En dan denken wij aan de andere Babylonische jongelingen die ook aan het hof waren. Die ook gestudeerd hadden, eveneens wijs en verstandig waren. En die van de spijzen hadden gegeten. Die eerst misschien wat verachtelijk naar die 4 jonge mannen hebben gekeken. Nu ja, daar kon men toch geen verwachting van hebben. Minderwaardig hebben zij gedaan. Want zo gaat dat in het leven. Ja, je hebt toch ook soms van die bijzondere, wat aparte mensen. Wat moet je ermee? Nu ja, ze kunnen leren. En leren konden ook deze 4. Dat was vanzelf niet tegen te spreken. Maar weet u wat de Babyloniërs niet wisten? Dat de weggevoerde jongelingen verstand hadden met goddelijk licht bestraald. Dat ze wijsheid hadden met een erfdeel. En dat de Heer hen verlichtte. En dat ze zo gezegend en ze zo gezegend had dat ze boven al de anderen uitblonken. Dus zijn de rollen omgekeerd. En daarom zijn ze door de Galdeën benijd. Die konden het niet hebben. Dat blijkt later wel. Daar komen enkele van de jongelingen en die zullen ons even zeggen wat wij moeten doen. En wat wij moeten laten. Afgunst, nijd, omdat de koning hen zo kwam te verheffen. En Daniel zijn vrienden, Hanania, Misjael en Azaria, het staat er allemaal niet. Maar weet u wat ik denk, gemeente? Dat ze hebben verstaan wat Mefiboset eens sprak. Hij zei, wat is uw knecht dat gij hebt omgezien naar een dode hond als ik ben? Wij zouden zo zeggen, Daniel heeft van achteren bezien de voornaamste zaken maar wat in het kort opgetekend. Ze zijn in zichzelf diep voor God vernederd geworden, omdat de Heere zo aan hen heeft willen denken en het zo wel met hen heeft willen maken. Want het zijn jongelingen geweest die niet boven die anderen hebben gestaan. We zeiden het reeds, de genade Gods vernedert en verootmoedigt de mens. Die doet hen te meer aan de Heere verbonden zijn en geeft ook, naar het blijkt, een geheiligde vrijmoedigheid om voor de naam en de zaak des Heeren uit te komen. Zichzelf niet achtend, zichzelf verachtend, maar de Heere heilig achtend en hem verwachtend. De dichter heeft daarvan gezongen en wij gaan het samen ook doen uit de 113e psalm, het 4e vers. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, noodruftigen van elk verstoten goedgunstig opheft uit het stof en hen verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaatst en wereldgroten. Psalm 113, vers 4. Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Want zij gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. Laat de wereld het hare lief hebben, de Heere zal hen oordelen. Maar dat de Heer ons genade mocht geven om getrouw te zijn. Vooral in deze dagen waarin de verwereldlijking zo'n grote vlucht genomen heeft. Waarbij het onderscheid tussen de kerk en de wereld steeds meer uitgewist wordt. Vooral ook door geredeneer van het zijn toch eigenlijk allemaal maar uiterlijke dingen. Zo erg is dat toch niet? Of dat kan er toch wel bij door? O, geven de Heere ons standvastigheid en getrouwheid om de waarheid aan de waarheid en het beginsel, zoals Daniel en zijn drie vrienden. Maar geef hij ons boven alles die genade om door hem getrokken te worden uit deze wereld. Want gemeente, daar komt het voor elk een op aan. Dat beslist ons eeuwig wel of wee. Wat zou dan de bede wel moeten zijn? Heere, trek mij. Trek mij ook uit deze tegenwoordige boze wereld. Trek ons, dan zullen wij u nalopen. Dat wil zeggen, dan wordt het een heilige vanzelfsheid. En bij de overdenking van deze tekstwoorden dachten wij nog aan iets ter toepassing. Daniel en zijn drie vrienden moesten na 3 jaar voor de koning verschijnen. Hij moest ze zien. Hij wilde horen hoe ver het met hun wijsheid en hun wetenschap gesteld was. Ze moesten verantwoording afleggen en dat deden ze. Wij moeten ook eenmaal verschijnen, maar dan niet voor de koning Nebukadnezar. Hij was een wreed, ontaard, verschrikkelijk mens. Maar wij moeten verschijnen voor de koning der koningen. En voor de Heere der Heren, die rechtvaardig en rein is in zijn richten. En voor wie niemand in zichzelf zal kunnen bestaan. Daarom hebt het Babel deze wereld niet lief. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Dan zullen alle andere dingen die je in dit leven behoeft, zo staat er, u toegeworpen worden. Zoekt één ding, namelijk om tot God bekeerd te worden. Vraag, Heere, geef u ook mij die genade die u aan die 4 jongelingen hebt gegeven, die daar aan dat hof standvastig, onbeweeglijk en overvloedig waren in het werk des Heren. Wier ogen geopend zijn geworden voor de gevaren der wereld en de listen en de verleidingen van Nebukadnezar en de zijnen, die als het ware op hun wachttoren stonden. Want men had met hen maar 1 doel en dat was om hen van God af te voeren. 1 doel, dat zij hun opvoeding en hun godsdienst zouden vergeten. En wat ze zeiden, dat was immers ouderwets. En zo gaat het heden ten dagen ook. Vroeger, nu ja, maar nee, deze jonge mannen eren God bovenal. Gods woord zegt, vreest God en eert de koning. O, dat hebben zij gedaan. Alleen niet in de dingen die tegen het gebod Gods ingaan. We gaan besluiten. Daniel en deze zijn vrienden zijn al eeuwen voor de troon. Daniel is een man geweest die heel oud geworden is. Want in het 21ste vers van dit hoofdstuk lezen wij dat hij in Babel is geweest tot aan het bewind van koning Kores. Dus hij heeft de terugkeer van het Joodse volk uit Babel naar hun eigen land nog meegemaakt. Hij is er jong gekomen, maar hij is er grijs geworden. Hij is er heel zijn leven geweest. Maar de Heer heeft hem genadig geschonken dat hij nog heeft meegemaakt dat zijn volk uit Babel werd verlost. Daarvan staat in de psalmen geschreven, toen waren wij als degene die droomden. Toen God hen uit die machtige hand van Babel, van Nebukadnezar en de latere koningen verlost heeft. Maar wij zeiden, hij is al eeuwen voor de troon, met zijn vrienden, om God eeuwig te prijzen en te verheerlijken voor de genade die de Heer hun geschonken heeft. Dat ze tot God werden bekeerd. Door hem werden getrokken. Dat wil zeggen dat hun blinde zielsogen werden geopend voor de jammerlijke staat waarin ook zij zich bevonden. En dat zij bewaard zijn in Babel en door God werden verhoogd. Die als alleropperhoofd deze vernedert, dien verhoogd. Daar heffen zij het loflied aan, Gode tot eer. Omdat hij hun heeft doen delen in de zaligheid der ziel. En hun tot nut heeft doen zijn voor Israëls volk in Babel. Welnu, de meerdere, enige koning der koningen, de Heere der heren, de eeuwige en de drie enige God was hun deel geworden voor zij gestorven zijn. Dat zal ook hun deel zijn tot in der eeuwigheid. Amen. Heere in de hemel, ook nu mocht uw woord in deze middag weer klinken in onze oren. U was het die ons uw woord schonk en we mochten horen over de getrouwheid die u Daniël en zijn drie vrienden gegeven hebt. Heere, geeft u het in ons alle leven. Wil ons trekken uit onze duisternis. Wil ons leren, wil ons leiden, wil ons doen buigen. Geef ons uw liefde in ons hart, die noopt tot wederliefde. Geeft u ons eenvoud om onze weg te gaan door het leven. En geeft u voorzichtigheid in deze wereld, die zo in het boze ligt. Die zo vol verleidingen is, wil u het ons schenken. Wil u het onze kinderen schenken. Wil u hen een besef geven. Dat uw ogen deze ganse aarde doorlopen, ja ons aller leven kent, de diepste schuilhoeken van ons hart. Heere, wees ons zo in alles nabij, woon en werk in onze grote gemeente. Wil met ons gaan in het verdere van deze dag. Wil uw knecht nabij zijn in deze avond, wil u hem zegenen en wil u hem stellen tot een zegen. En als ook deze avond de heilige doop bediend mag worden, wil geven dat gezien mag worden, dat dat heen wijst naar de afwassing van de zonde. Was en reinig ons gemoed van onze zonden, van onze verborgen zonden. Wil zo wonen en werken in ons midden. Heb dank voor uw trouwe hulp ook in deze middag. En wil zo met ons gaan als we van hier gaan. Vergeef onze zonden. Wij vragen dit in de vergeving van onze zonden. Alleen om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot uit Psalm 119. Het eerste vers. Psalm 119, vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heeren een wet betrachten. En wat er verder volgt. Psalm 119, het eerste vers. eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.